Voor mij heeft ieder seizoen zijn eigen bier. In de winter drink ik graag een zwaarder donker bier, lekker warm bij de open haard. In de eerste lentezon trek ik het liefst een fruitig blond bier open. En de zomer, die is perfect voor een heerlijk koud wit bier op het terras. En de herfst dan? Nou, de herfst is het perfecte moment voor bokbier, een bier met traditie.
Van het Vat, de podcast.
Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van het Vat. De podcast voor bierliefhebbers die graag een bierkenner willen worden. Ik ben Jasper Stads, zeker weten een bierliefhebber. En deze aflevering ben ik in het noorden van Limburg, in Arsen om precies te zijn. Daar komen in de brouwerij van Hertog Jan verschillende speciaal bieren uit de ketels. Maar nu is het herfst en dan zijn de ketels gevuld met bokbier. Een bier met een traditie. En over die traditie heb ik het met meesterbrouwer Gerard van den Broek. Gerard, normaal is de eerste vraag altijd, wat drinken we? Het is nu nog vroeg, het is 11 uur in de ochtend, dus we zitten allebei ook nog aan de koffie. Maar de tafel staat wel vol met bier.
Ja, dat klopt.
Wat heb je klaargezet?
Ik heb het boekbierseizoen neergezet. Dat staat hier een beetje op tafel. Nou, het zijn behoorlijk wat flessen, ja. Ik zit natuurlijk al heel lang in die brouwerijwereld, dus ik heb al heel wat mooie bokbieren mogen brouwen in mijn carrière. En dat staat hier op tafel.
Hoeveel jaar aan bokbier is dit?
Dit is ongeveer een kleine 38 jaar bokbier wat ik ooit gebrouwen heb. Dus het zijn er heel wat.
En je kan, het lukt je ook nog steeds om ze altijd te bewaren? Of gaat er ieder jaar, wordt de collectie zeg maar ook een klein beetje kleiner omdat er weer eentje opgaat?
Het is een, maar ik bewaar, we hebben hier een mooie bewaarkast waar we toch onze juwelen toch weer wegzetten. En daar heb ik ze dus uitgehaald. Dus dit zijn bieren die blijven voor eeuwig in die kast staan. En dat is een herinnering voor de toekomst, zeg ik dan maar. Hè. Dit hebben wij ooit als brouwers neergezet hier. En dat wil ik graag ook aan de huidige en aan de toekomstige brouwers laten zien wat wij gedaan hebben.
Ja, het is een prachtige collectie. Ja, we gaan het dus vandaag hebben over bokbier. En het is natuurlijk niet voor niks dat ik daarvoor hier bij Hertog Jan aanschuif. Hè?
Ja.
Want wat is de geschiedenis van Hertog Jan en bokbier?
Eigenlijk bokbier, de geschiedenis is eigenlijk heel oud. Eigenlijk we moeten teruggaan naar 1620. Willem de Vijfde in Beieren. Dat was een koning en die had eens ooit in zijn levensdagen had hij een bier gedronken uit de plaats Einbeck. Hij vond dat zo heerlijk, hij heeft wat flessen meegenomen of kratjes. Ik weet het niet hoe dat ging in die tijd, maar in ieder geval hij gaf ze aan zijn brouwers in München en hij liet zijn jongens zijn gang gaan. Al na verloop van tijd had je in de gaten dat ze het niet voor elkaar kregen. Waarom? Het was eigenlijk een heel simpele vraag. Hij had wel bier, maar de brouwers hadden A, geen recept. En het belangrijkste wat er is, dat was de gist. En dat staat, in die tijd stond dat niet in het reinheidsgebod. Er stond alleen maar in water, mout en hop. Niks meer dan water, mout, ja, maat, hop en zoetaat en dat heet dan gist. Ja, als je die mist, de gist, dat is toch een belangrijk component van bier. En dat was in die tijd niet zo belangrijk. Er gebeurde wel iets, maar ja, dat was het grote voordeel. En toen heeft hij maar een brouwer, Elias Pilscher, heeft hij eigenlijk uit Einbeck gehaald. En die heeft hij ook een brouwerij gegeven. En dat is nu nog bekend in München, het Hofbrauhaus. En daar is het Elias wel gelukt om het Einbecker bier daar te brouwen. Als je in Einbeck of in, als je daar een bier bestelt in die regio en je vraagt naar een Einpokkisch bier, dat is afkomstig uit de naam Einpak, zoals ze hem daar noemen, dialect. En als je dat dialect ook nog vertaalt naar München toe, dan wordt het Einpokkisch, Einpok, Einbok. En daar is eigenlijk de naam bokbier ontstaan in die tijd. En lang hebben wij er nooit niks van gehoord. We hebben hem wel geïmporteerd eigenlijk, de smaak eigenlijk geïmporteerd in Nederland. En wij hebben hem bok genoemd. Naar, ja, wij vonden dat leuk, denk ik, als brouwers in die tijd. We hebben er maar een mannelijke geit op gezet. Heeft er helemaal niets mee te maken. Jawel, als je er 7 van die jongens drinkt, dan ga je als dat beest gedragen. Snap je? Dat is eigenlijk een stukje. Ja. historie. En wat is Hertog Jan?
Het bokje wat er wel eens op afgebeeld, dat is eerder marketing dus, dan dat het nog iets met het bier echt te maken heeft.
Het heeft heel veel positieve en negatieve historie eigenlijk, bokbier. De een zegt, ja, het komt van Wodan, die met zijn bokkenwagen door de lucht heen ging, de herfst aankondigde en daar vandaar het bokbier ontstaan is. De ander zegt, oké, het eerste bier wat we vroeger brouwden, dat was ondergist of bovengistend. En ons brouwseizoen, dat lag tussen de 27 oktober en 23 april. In die tijd konden wij bier brouwen. In de zomer was dat namelijk niet mogelijk, want dan was het gewoon te warm. Wat gingen we dan doen? We gingen dan beginnen met onze nieuwe oogst. En dat was niet op 27 oktober, want eigenlijk de gerst is nog niet zo heel lang van het veld af. Die moet een dormantie in, die moest een rustperiode hebben, want anders kun je hem niet vermouten. Als je hem dan vermout hebt, dan komt later, 2-3 weken geleden, de hop. Die moet nog gedroogd worden en alles. Dus het lag allemaal veel later. Dus ik denk dat ooit de eerste bieren die wij hier brouwden, ergens van de nieuwe oogst, ergens december, januari was. Met andere woorden, toen wij die gingen drinken, in die tijd duidde dat eigenlijk de lente aan. Hey, we gaan dit bier drinken, het nieuwe seizoen, nieuwe oogst. Dus de lente en de zomer komt er weer aan.
Wij associëren bok volledig met de herfst nu. Ja. Terwijl
ik zeg nu iets anders. En dat is eigenlijk de historie wat de Nederlandse bierdrinker in die tijd had. Ja. Wat is er ooit toen gebeurd? Dus in de jaren 40, 50 was bokbier heel populair. Het was bovengistend. Iedereen in onze omgeving. Pils was in de opkomst. Dus, en we gingen toen andere bieren. We vonden bokbier lekker. In de jaren 60 na de oorlog is eigenlijk die hele bokbiercultuur stil komen te staan. En we kenden eigenlijk na de oorlog geen bokbier meer. Waarom? Pils in het algemeen ook niet. We waren meer bezig uit de opbouw van de Tweede Wereldoorlog. En we hadden eigenlijk meer. Onze granen duiden we liever in brood dan in bier. Zo kwam het eigenlijk op neer. Ja. En toen weer de losse hand erin kwam en de mensen zich weer naar vermaak gingen zoeken, weer naar het café gingen. En langzaam is die pilsplas toen opgekomen. En toen hadden we ook maar één bier op het eind van het jaar. En dat was ons bekende bokbier. Eigenlijk is dit het eerste echte Nederlandse speciaalbier wat we kennen.
En waar je nu eigenlijk hebt, dat bij heel veel mensen is het allereerste biertje wat ze drinken is een pils. Maar dat was vroeger gewoon omgekeerd. Vroeger was gewoon het allereerste bier wat je ooit dronk, was eigenlijk een bokbiertje.
In de oertijd, ja, toen dronken men bier, dus bovengistend bier. Dat was meestal wat amberkleurig. Of we hadden een imitatiepils, die kennen we ook nog. En imitatiepils, dat wil zeggen, de kleur en alles, de eigenschappen heeft het van een pils, maar het is wel bovengistend gebrouwen. Gebeurt dat nog? Ja, bijvoorbeeld in Duitsland, Kölsch. Dat is nog een soort bovengistend pils.
Ja, we zijn nu na de Tweede Wereldoorlog. Mensen krijgen weer zin in vermaak en dus, ja. En dus bier. Waar komen Hertog Jan en bokbier dan samen?
Dat is in de jaren 80. Dus deze brouwerij waar je nu bent is eigenlijk een oude brouwerij. Hij is in 1915 ontstaan. En die heette destijds de Vriendenkring. Die brouwde in die tijd ook al een bokbier. Alleen in de oorlogsjaren lag deze brouwerij op een heel strategisch punt. De Maas ligt maar 300 meter aan de achterkant en de Duitse grens 5 kilometer hier vandaan. Dus in de oorlogsjaren hebben wij het heel erg te verduren gehad. Ja, de hele brouwerij was als het ware stuk geschoten. En na de oorlog hadden we geen middelen meer om die brouwerij door te starten. En toen hebben we hem verkocht aan een brouwer in Breda en deze heette destijds de Drie Hoefijzers. De Drie Hoefijzers die gingen deze brouwerij weer mooi opbouwen en we mochten tot 1967 toch nog onder de naam Vriendenkring onze bieren verkopen hier, ook bokbier, in deze regio omdat een heel goed bekend biermerk was. 1967 begon de eerste fusies plaats te vinden in de brouwerijwereld en we werden overgenomen door een Engelse brouwer. Dat was Allied Breweries. Lion Breweries, die hadden een apart merk. Dat kende jij misschien jij wel op, of niet op jouw leeftijd, maar ik denk het niet. Dat heette Skol. Ik weet niet of je dat nog kent.
Nee, het zegt me nog niet veel, nee.
Nee. Skol was destijds een heel populair Engels en ook Nederlands merk. Een soort mainstream bier. Dat werd in heel veel cafés werd dat geschonken. En tot eind jaren 70, begin 80, hebben ze dat altijd hier, maar ook in Breda gebrouwen. Eind jaren 70, 80 vond er in Breda, daar vond een grote capaciteitsuitbreiding plaats. Brouwhuis Zuid werd gezet en eigenlijk deze brouwerij zou overbodig zijn. En we stonden op het punt om gesloten te worden. Er waren nog 4 collega's die zeiden, oké, mogen wij deze brouwerij huren en doorstarten? Dat mocht, op 1 voorwaarde, ze mochten hier geen pils brouwen. Dus ze moesten terug naar wat eerst een pilsbrouwerij was. Ondergistend moeten ze weer terug naar een andere brouwerijmethode die voor de pils was, de bovengistende methode toepassen. Daar zijn ze er mooi bij begonnen en binnen 14 maanden, 2 jaar zeg maar, hadden ze hier 14 verschillende soorten bier op stok staan. Alleen, ja, we verkochten ze niet. Niet dat ze niet smaakten. Nee, we hadden geen goed distributiekanaal. Dat was ons grootste hiaat in die tijd. En toen hebben we een groot warenhuis of een grote retailer gevonden eigenlijk. Die dat voor ons verzorgde. En dat was de Hertog Jan eigenlijk in de Betuwe. En deze zorgde eigenlijk voor onze distributie. Toen is eigenlijk het merk Hertog Jan alleen maar groter geworden. Wij waren de eerste kraftbroers. Nederland was 99,9% zeg maar pilsener. Het klein beetje dat opkwam was ons bokbier. Dat liep ook al. Er waren een paar procent. 99, zeg maar 1% was bokbier en de rest was pils. En wij kwamen er dan weer tussen met onze speciaal bieren. Dus wij hebben eigenlijk de basis gelegd hier voor het speciaal bier drinken.
We waren een beetje het Gallia eigenlijk in Nederland.
Ja, we waren eigenlijk de pioniers op andere gebieden.
En dat betekende dat jullie dus ook het allereerste bokbier hadden van Nederland.
Wij zijn weer de eerste, want het bokbier was helemaal weg. En wij zijn weer de eerste brouwers geweest die dat bokbier weer populair hebben gemaakt. Je ziet er ook een flesje staan, draai die maar die grote. En dan zie je ook onderop staan het eerste bokbier van bovengisting. Alle bokbieren in die tijd, omdat het pilsbrouwers waren, maakten bieren van ondergistende aard. En wij waren weer de eerste die een bovengistende uitbrachten. En het bokbier, zeg maar, weer populair maakte eigenlijk.
En eigenlijk dus noodgedwongen omdat je niks anders mocht brouwen. Want je mocht dat ondergistende pils.
Ja, het goed in de gaten. Ja, dus, maar ook niet alleen dat. Er is wel over nagedacht hoor. Dus er zijn wel recepten gehaald die in die tijd ook in München gebrouwen werden. Dus het is wel een oud recept. En al die recepten daarvoor waren ook allemaal bovengistende. Dus we hebben eigenlijk in principe het echte Einbecker recept hier in Nederland geïntroduceerd, zeg maar. Met een glimlach natuurlijk, want nooit is dat te imiteren. Dat is toch een eigen merk op zich.
En wat maakt bokbier nou echt bokbier? Wat maakt het anders dan een dubbel? Of wat maakt het anders dan welk ander bovengistende bier?
Het is een bokbier dat ontstaat. Het bokbier is ontstaan uit dat brouwers ook zijn brouwerskwaliteiten eigenlijk wilden laten zien. En natuurlijk, het eerste bier wat je dronk van de nieuwe oogst, dat was het nieuwe bier. En dat schijnt in de type bokbier geweest te zijn, in die vorm. Dus als jij of onze consument te maken kreeg met het eerste bier van het nieuwe oogstseizoen, dat moest natuurlijk zeer goed smaken. Want er hong heel veel vanaf. Als was dat al het eerste bier al niks, dan kon je het voor het hele jaar eigenlijk schudden. Dan verkocht je niks meer. Dus dat moest super, super goed zijn. En dat is dus het eerste bier. Dus het was ook het soort trots van de brouwer om dat neer te zetten. En die trots die hebben wij proberen terug te halen in de vorm van bokbier. Het was toen ook de 1e oktober. Dat we het bokbier, de eerste maandag na de 1e oktober, zo moet ik het zeggen, dat het bokbier op de markt gebracht mocht worden. Voorheen geen bokbier. Er was maar 1 dag dat het uitgeleverd werd en dan mochten de mensen, die konden dan bokbier drinken. Nou, en als langs de speels was een speciaal bier, was een feestje. En zo is eigenlijk dus er een hele mooie Een beleving omheen gebeurt. Proeverijen omheen gebeurt. Peurs van Berlage ken je misschien wel of niet. Nou, er liepen gewoon 10.000-20.000 mensen rond om het bokbier te kunnen proeven van verschillende brouwers. Nou, hoe leuk kun je het hebben?
Het is eigenlijk een soort spontaan ontstaande traditie eigenlijk zo.
Het is een seizoensbier, traditioneel. Het is ook gekoppeld aan de herfst, wat warmachtige, wat donkere bieren zijn het meestal. En eigenlijk er is allerlei stijlen zitten gebonden, maar er is ooit een bierverordening geweest dat ze konden zeggen van ja, bokbier die mag donker, van amber tot donker zijn en die mag 6,5% alcohol hebben. Nou, dat vonden wij als brouwers prachtig, gewoon geweldig. Dat kon iedereen brouwen, iedereen hetzelfde laken en een pak, maar iedereen heeft zijn eigen smaak, zijn eigen moutsoorten en zijn eigen gist. Totdat er weer iemand kwam die had een dubbelbok. Dus dat was een dubbele hoeveelheid mout, dan noemen ze een dubbelbok. Eigenlijk vergelijkbaar, die hebben dat dubbel nagebootst. Als je vroeger een enkel brouwde en je deed dat dubbele hoeveelheid mout in hetzelfde beslag, dan heet het een dubbel. Drievoudige heet het triple. Dus ik denk in die geest dat ook een dubbelbok ontstaan is. Ja. En er is zelfs een ijsbok ontstaan. Dat zijn bieren die 8,5 tot 10% alcohol geven. En dat bleken ook meestal wel winnaars te zijn. Maar goed, was ik er als brouwer blij mee? Nee. Want ik zeg, ja, als we dit gaan doen, dan zijn we het bokbier. Eigenlijk waren we het een klein beetje aan het verliezen. 6,5%, daar moeten we ons mee vergelijken. En je moet niet een 6,5 met een 10%, want dan kan ik net zo goed een Grand Prestige er neerzetten. Daarna een bok erop schrijven, dan winnen wij ook, snap je? Ja. Dus dat is dan niet zo moeilijk. Dus ik denk dat het toen meer naar het speciaal bier toe ging.
En wat zijn nou de dingen dat als ik thuis bijvoorbeeld zeg, ik ga blind proeven. Waar zou ik thuis een bokbier aan kunnen herkennen?
Dat is heel makkelijk. Als je een bokbier inschenkt, dan is het, ik zeg al, het eerste wat je ziet is het oog. Dan kijk je, dan is het amberkleurig, van licht amber tot donker.
Ja.
Dat is één. Dan kijk je naar het schuim. Als het schuim mooi cremig is, dus een crème kleur heeft, eigenlijk de kleur van de mouten, dan weet je ook dat je een echt bokbier hebt. Zit er een witte schuimkraag op, vraag het dan maar aan die brouwer, dan heeft hij liggen knoeien. Dan heeft er iets anders bij gesodemieterd om die kleur mooi donker te krijgen, snap je het? Nou, wat is dan de eerste afdronk die je dan hebt? Dan ga je echt mediteren met bier, zoals wij dat noemen. Dan ga je rustig zitten, je pakt het juiste glas. En het juiste glas is heel belangrijk. Het glas wat wij hier hebben, dat zie je ook. Het is een soort tulpglas. Wat heeft een dik buikje. Dat heeft een brouwer ook, moet ik zeggen. En het loopt wat nauwer toe. Waardoor die aroma's zich verzamelen in die hals. Zodat de aroma's mooi opgesnoven kunnen worden. Dat wil ook zeggen dat je het bier wat warmer moet drinken. 7, 8 graden. Geen probleem. Als dan dat die ijs al voldaan is, dan gaan we proeven. En wat proeven we dan? Eerst die tinteling van het koolzuur komt in de mond. En die koolzuur die zorgt ervoor, dat is ook een transportmiddel eigenlijk van de aroma's. En eigenlijk de neus, die is vele malen belangrijker. 80% van de smaak eigenlijk wordt door de neus gevormd. Als we dan het bier nemen, we mediteren, dus we nemen een slok, laat het langzaam warm worden. En dan komt laag voor laag de aroma-smaakcomponenten komen dan tevoorschijn. Het eerste wat je aan ons bier proeft is een karamel. Karamellig. Dan wachten. Dan wordt het licht bitter door de hop die we gebruikt hebben. En dan gaat het weer terug naar de voorkant van de tong. En komt er een licht zoet tintje bovenop te zitten. Naast die karamel zitten natuurlijk ook wat gebrande mouttonen in. Die ook geproefbaar zijn. Maar ook de aromamouten die we gebruikt hebben, die zitten er ook weer in. En die geven dat mooie balans, nuance in tussen mooie doordringbaarheid, mooie bitterheid en lichte zoetheid. Dat is voor mij typerend voor een bokbier.
En je hebt net al wat fabeltjes rondom bokbier uitgelegd. Er is nog één fabeltje waar ik wel antwoord op wil. Is het nou bok met CK of is het nou bok gewoon met een K?
Dat is nou een hele mooie om te vertellen. Dus bok met een K, dat wil zeggen, dat is dus uit die tijd dat die brouwers het leuk vonden om het aan die geit te koppelen. Dat heet een bok. Wij waren de eerste in 1983 die het bier met CK schreven. Kijk maar, het staat op de fles. En dat is weer bovengistend gerelateerd aan het plaatsje en ook het recept waarderend uit het plaatsje Einbeck. En dat wordt ook geschreven met CK op het eind vandaar.
Dus als je echt een soort van eer wil doen aan het echte bok, als je mee wil doen aan de traditie, dan moet je het eigenlijk met CK op je flesje schrijven.
Eigenlijk wel, dan heb je dus. Maar goed, die bokbieren die zijn aan het veranderen. Wij waren dus wel de eerste, maar je ziet ook brouwers om ons heen, ook grote brouwers, die nou ook onder of bovengistende bokbier maken. Ze maken bokbier met tarwe erin, tarwebok. Ze maken dubbelbok, maar ook kleine brouwers die weer de kruiden specerijen in verwerken. Daar zit van alles in. Ik heb de meest rare bokbieren mogen drinken. En dan zeg ik, oké, jongens, waar ligt nu de grens tussen bokbier en speciaal bier? En ja, en sommigen gaan ook mee in de trend. Bijvoorbeeld Belgische brouwers. Die leggen, hey, bokbier Nederland, dat is goed aan te verdienen. We pakken een dubbel, maken een ander etiketje, zetten er bok op en het gaat Nederland in. En wij denken dat het bokbier is.
Ja, wat je nu zegt, in België kent het hele bokbiertraditie niet. Hè? Nee. Het is best wel wat Nederlands en wat Duits dus eigenlijk.
Het is heel lokaal. Lokaal zeg ik Duitsland, Zuid-Duitsland, heel bekend. München, eigenlijk Beieren. Nederland. En voor de rest, er wordt wel wat bok genoemd. Maar niet de klassieke stijl die wij dan voorhanden voor ogen hebben.
En heb je enig idee waar dat vandaan kan komen? Vinden Belgen het niet lekker of niet interessant?
Jawel, dat vinden Belgen ook wel heel lekker. Alleen die Belgen die waren al verwend met al hun speciaalbieren. Die hadden eigenlijk geen bok nodig. En langs de Pils kennen hun de Trappisten abdijbieren. Die kenden wij niet in Nederland. Dus ons enige speciaalbier was een bokbier. Een kroeg zag er in Nederland heel anders uit als in België. België, dat was het twee pilsners en verschillende speciaalbieren op fles ofwel op tap. Bijvoorbeeld Palm, de Koning, noem het maar op. Nederland, wij hadden een pils, we hadden een superpils, Dominator, Primator, dat hadden we. We hadden een Oud Bruin en daar hield het wel mee op. En ja, en daar zaten we dan. En dan op het eind verwenden we ons in het begin van de herfst. Dus het werd weer koud, dan gingen we ons verwennen met het bokbier. En dan hadden we een vierde pils op tap misschien. Nou, dat is nogal wat. Hè? Terwijl in België, daar hadden ze al veel meer op staan. Dus die Belgen, die was geen nood aan bokbier. Hun hadden al een dubbel, triple. Noem het maar op allemaal, hè.
En het is een traditie, hè, de herfstbok. Je weet dat de herfst begint dat het oktober is als er bokbier is. Maar is dat ook nog de enkele reden, die traditie, dat we het nog maar zo kort brouwen? Want je kan toch gewoon in principe het hele jaar door bokbier brouwen?
In principe wel, maar dat zijn de mooie tradities die we eigenlijk nu aan het verliezen zijn. Zoals ik al vertelde, bokbier dat werd uitgebracht op de eerste maandag na de 1 oktober. Basta. Nu ligt het al 2 maanden eerder in de schappen bij.
Ik heb in de september Jumbo Albert Heijn een bokbier kopen.
En dat zijn we als brouwers, maar ook als retailers, als in het algemeen zijn we eigenlijk deze traditie letterlijk en figuurlijk aan het verkrachten. Je vindt nu ook al bijvoorbeeld pepernoten in de schappen. Sinterklaas is nog niet lang binnen, snap je? Ook dat zijn traditionele dingen. 2 maanden open, eerder gaan de warenhuizen open met kerstaanbiedingen, noem het allemaal maar op. Waanzin. Als we dat gaan verliezen, ja, dan kunnen we ook de kerst het hele jaar vieren. En een Pasen kunnen we ook nog een heel tijdje doorzetten, snap je? Dus.
En hoe zit dat hier in de brouwerij? Wanneer wordt het eerste vat bokbier hier gemaakt?
Dat wordt gemaakt en dat vinden wij hier als brouwers vinden wij een traditie. De traditie is
welke
weg.
Maand hebben we het dan over? Wanneer begin?
Oktober.
Maar dan
goed,
begint
wij beginnen dan eerst. De flessenmarkt, die gaan we dan voorzien iets eerder. Ja. De fuster ook. En om op tijd te zijn met bokbier. En eigenlijk is dat ook brouwers gaan ook in die traditie. Want we kunnen wel aan die traditie vasthouden. Maar als er al iemand anders 2 maanden eerder bok verkoopt, komen wij niet meer in dat schap, snap je? Dus het is een soort wisselwerking wat er nu eigenlijk gaande is.
Ja, tegen je zin in
wij
moet je het eigenlijk eerder doen.
Wij moeten niks. Maar om met de gang van het bokbier de traditie mee te lopen, moeten we eerder bokbier op de markt zetten. Zoals andere brouwers dat doen. En waar het dan ligt, zeg het mij maar. De klant wil het, misschien de retailer wil het eerder. Die wil er eerder geld aan verdienen. Maar dat is wel een traditie om zeep helpen.
En nou weet ik nog wel van jaren geleden dat het nog wel eens was dan in november, begin december. Daar moest je altijd hopen dat je kroeg nog bokbier had, want op is op.
Ja.
Is dat nog steeds?
Eigenlijk niet. Dus er wordt op deze moment, omdat ook speciaal bieren eigenlijk ook nog de intrede hebben gedaan in ons café. In ons Nederlands café moet ik zeggen. Zijn we hetzelfde bezig als die Belgen in die tijd. Is er nou überhaupt nood aan bok? Ik zeg ja, omdat het een traditie is. Maar het zit meestal nog bij de oudere generatie. De jonge generatie, het zou fijn zijn als we die nog op kunnen voeden met de traditie van bokbier. Want het is echt werkelijk waar een hele mooie traditie. En dan de spanning eromheen, maar ook de competitie onder de bokbieren onderling. En dat maakt het zo bijzonder. En als je dan als brouwer nummer 1 bent, dan ben je ze trots als een aap, dat weet ik zeker.
En hebben jullie hier bij Hertog Jan nog steeds een vaste einddatum met wanneer je je laatste bok brouwt? Of is die traditie ook een beetje verdwenen?
Wij hebben die al lang gebrouwen en er zit een bepaald volume aangekoppeld. En dat volume, dat wordt eigenlijk door de tijd heen eigenlijk historisch bepaald.
Ja, dus hier geldt nog steeds wel, we brouwen het, op is op.
Ja, we gaan het niet meer bijbrouwen. Nee, dat doen we niet, nee.
En over hoeveel liter bok hebben we het dan?
Over behoorlijke liters, ja. Dat zijn heel veel hectoliters. Ik noem geen getallen.
Maar een ruwe schatting.
Het zijn er meer als 10.000 hecto. Dus ja. Dat is heel wat. En dat is meer als genoeg. En wat ook mensen doen, en dat vind ik wel weer iets leuk. Die leggen dus bokbier, hoeft niet alleen vers gedronken te worden. Dat mag je ook gerust. Mits het koel en donker bewaard wordt. Lekker in de kelder bewaard worden. Laat eens 1-2 jaar liggen en dan gaat het een heel andere smaakbeleving aan.
En je hebt jouw hele geschiedenis bij Hertog Jan aan bokbieren op tafel staan. Ja. Maar ja, je brouwt het niet het hele jaar door. Smaken al deze flesjes hetzelfde?
Nee, dat durf ik te gerust te zeggen. Waarom? Wij zijn ook afhankelijk van seizoenswisselingen van de oogst van de mout, de hop. Dus wij moeten ons brouwproces altijd wat aanpakken en we moesten het aanpassen aan het oogstjaar. Dus een bokbier is afhankelijk van welke moutsoorten, hoe dat ze afgemout zijn, wat is de vitaliteit van onze gist, welke brouwmethode passen we toe. Het zijn allemaal variabelen die het mooi maakt om zo'n bier te kunnen brouwen. Wij proberen natuurlijk de smaak te benaderen. En geloof me, dat lukt ons vrij heel goed zelfs. En jullie als consument proeft dat niet. Waarom? De nuances die zijn zo klein. En jullie zijn niet de hele jaar door bokbrenger. Dus het training van smaak. Je hebt een bokbier, je vindt het heerlijk lekker. En als je het wil gaan vergelijken met het jaar erop, dan is dit alweer een jaar oud, snap je? Dan ja. Wordt het alweer veranderd. Dus, en dan kunnen mensen in de gedachten, de smaakprofiel wat ze in hun gedachten hebben, kunnen ze al zeggen, het is lekkerder of minder lekker als vorig jaar. En ik heb dat ook altijd meegemaakt. Dat is ook het leuke van bokbier. Ah, jongen, brouwer, Gerard, jongen, dat bokbier van vorig jaar was lekkerder als dit jaar. Ik denk, daar wil ik eens af zijn. Dus ik heb eigenlijk een jaar het oude bok heb ik aangesloten en gezegd, dit is het nieuwe bokbier. Ja jongens, het bokbier was vorig jaar toch lekkerder als nou. Ik zei, nou wat wilde. Dus ik zeg, kijk jongens, nou gaan we de verse beginnen. Dus ik heb er ook nooit geen last meer van gehad. Dus het was maar wel mooi om over te spreken. En als er over bier gesproken wordt, daar houden wij als brouwers van.
Dus het recept blijft hetzelfde, maar er zijn altijd variabelen.
Kleine variabelen die jullie zeker niet proeven.
Nee, dus als je in je herinnering hebt, die Hertog Jan bok, dat is echt een lekkere bok. Dan is hij ook in 2020, 22, 23, 24 nog steeds.
Ja.
Ook al zit er een minimale.
Ja, mits je de bok op de goede manier zit. Ga de tijd ervoor zoeken waar jij denkt, maak het glas mooi schoon. Kijk op de fles welke temperatuur het gedronken wordt. Zoek een mooi gezelschap, schenk het in. En dan ga je met je mindset drinken en dan proef je de bok optimaal zoals het eigenlijk is. Dan proef je al die smaken die ik net al vernoemd.
Maar heb een beetje geduld en begin pas die eerste maandag van oktober.
Zou eigenlijk moeten, maar goed. Ik weet niet of als je langs het schap loopt 2 maanden eerder, of je dan de weerstand kan bieden om geen fles bok mee te nemen. Hè? Dus, ja.
Nee, ik kan de weerstand ook niet meer bieden. De koffie is inmiddels op.
We gaan het eens proeven.
Ik heb er dorst van gekregen, Geert. Dank in ieder geval voor
dit
verhaal.
We gaan het eens proeven. We gaan even nog een Kijk, ik hoor het. Nou, het flesje maken we open en dan moeten jullie eens horen. Hoe het bokje in het glas schuimt.
En dus cremig kleurig schuim. Dus hier is hier niks aan gedaan, Geert. Je hebt het echt gebrouwen zoals het hoort. Ja, mooier kun je toch een podcast niet eindigen met een mooi glas bier.
Ja, als brouwers troosten we altijd op het leven. En daar gaan we voor.
Proost, Gerard. Dankjewel.
Nou, tot zover deze aflevering van het Vat. Vond je het een leuke aflevering? Laat dan vooral even van je horen. Dat kan door een recensie achter te laten via de Apple Podcast app. Je kan een mailtje sturen, mail@vanhetvat.nl. Of laat een berichtje achter via Instagram van het Vat. En mocht je de aflevering nou net geluisterd hebben en dacht je een paar keer, hè? Waar gaat het over? Check dan vooral even vanhetvat.nl/bierwoordenboek. Dan heb ik een aantal biertermen die vaak voorkomen in de podcast even voor je uitgelegd. Ja, tot zover. Wanneer er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat, is door corona een beetje onduidelijk. Abonneer je dus vooral op de podcast, dan ben je als eerste op de hoogte. Ik zou zeggen, tot de volgende en proost!